dit zijn jullie nu. Luisterend naar mij. Al die nieuwe indrukken, vliegtuigen die af en toe voorbij komen, de regendruppels op het dak. Jullie hersenen zijn hard aan het werk op dit moment. Op het moment dat jullie naar dat beeld kijken wat ik jullie net liet zien, dan gebeurt er dit. Er ontstaat als het ware een zachte fascinatie. En jullie hersenen gaan langzaam over in een ander doek. Met ook van deze dipjes tussendoor. Van die momenten dat je gedachten heel even de vrije loop kunt laten. En waarschijnlijk herken je dit ook wel. Van die momenten dat je gewoon heel even lekker op jezelf kunt zijn, nergens mee bezig hoeft te zijn. Dit zijn ook de momenten dat we op ons meest creatief zijn. De momenten waarop we nieuwe ideeën bedenken. En vooral de momenten waardoor we er daarna weer heel even tegen kunnen. Dus dat soort beelden, zoek ze af en toe ook gewoon zelf heel even op. Ze werken enorm rustgevend voor je brein. Zo af en toe met foto's duurt het heel even voordat het komt. Of hij komt niet. Nee, ik ga wel even aan deze kant staan. Deze moet ik hebben dan om even aan de andere kant te leggen. Zo. Het is de volgende keer dat je lekker door de stad wandelt of fietst en je ziet dit beeld. Iemand die in de verte staart over het water. Dan haalt dat grafiekje wat ik je er net liet zien nog even bij. Want dit is waarschijnlijk wat er met die persoon gebeurt op dat moment. Het is dat rustmoment. En dat moment wat zo ongelooflijk belangrijk is om dagelijks te hebben. Waar je ook woont. Ook in de stad. Maar wat is een rustige plek dan eigenlijk? Nou, we zijn er al een tijd mee bezig. En we horen daar heel veel over. Van mensen. We zijn er vaak over in gesprek. En wat we dan vaak horen is, rustige plekken die zijn eigenlijk alleen maar objectief meetbaar. Daar heb je een geluidsmeter voor nodig. En als het dan 50 decibel of minder is, dan zit je helemaal goed. We zijn bij bijeenkomsten geweest waarin de discussies over gingen of dat het 53,3 of 53,6 decibel moest zijn als norm.
Zou het iets harder?
Zeker. Het is die discussie over normen, over decibelnormen, die is enorm bepalend voor wat wij als rust zouden moeten ervaren in de stad. We horen ook heel vaak, ja maar het moet dan een plek zijn met heel weinig of het liefst helemaal geen mensen. Dan heb je een rustige plek. En dan het liefst in het bos, of in ieder geval ergens in de natuur, het liefst in een park zou ook nog kunnen, dan heb je rustige plekken. En eigenlijk misschien nog wel het meest voorbijkomend, het moet een plek zijn waar je het gevoel hebt dat je op vakantie bent. Een vakantieplek, ver van huis. Dat zijn de rustige plekken. Herkennen jullie dit een beetje? Zijn dit voor jullie ook de rustige plekken?
Laatste, begrijp ik niet.
Nee, oh,
nee, vakantieplek.
Nee.
Ik bedoel de beleving, de vakantie.
Nou ja, het idee dat je ver weg moet zijn, dat is het belangrijkst. Dat horen we van mensen.
Ja, is dat nog steeds zo?
Dit is wat wij horen. Hè? Ik zeg niet dat het zo is.
Je koppelt het niet aan vakantiegevoel hoor, als ik in een goede omgeving ben.
Nee. Dus een rustige plek voor u is anders.
Ik hou overigens meer van een beetje rommelige stad dan een rustige stad.
Oké. Ja. En kom je daar dan ook tot rust?
Ja, absoluut.
Ja? Ja. Vertel, hoe werkt dat?
Nou, kijk, hard rock muziek geeft mij ook rust. Terwijl het voor velen niet te verteren is, vanwege de herrie.
Ja.
Ik heb geen last van murengeluiden. Ja. En sommige mensen wel. En ik denk altijd, maar als je in de stad woont, dan moet je juist de kinderen op straat, auto's, tramleidingen, al die geluiden, ik vind het koud. Ja. Dat is één grote compositie van geluid. En Gaston Bachelard, een Franse filosoof, had het ook eens over het naturaliseren van stadsgeluiden. Je hoort niet een autosnelweg, maar het ruisen van een zee. Je hoort niet een klok horen, maar een specht. het scherm.
Ja, prachtig.
Ja.
Ja. En wie...
Constant geluid is, dat weet je wel. Ja. Dus ik woon midden in de stad. Ik woon praktisch tegenover het centraal station. Dus ik heb de deur in de damrat. En ik word getremd met sirenes. En op een gegeven moment hoor je het niet meer. Omdat het er altijd is.
Ja.
En dan, als je het dan... Maar ik kon dan wel heel erg genieten van de rust. Tijdens zeg maar, corona, die lockdowns. Ja. Dat er niemand in de stad was. Daar had ik heerlijk over de gracht gewoond. Niemand. Geen rolkoppeltjes. Geen taxis. Ja, ik kan er wel heel erg van genieten.
Ja, een goede vraag is, hoe materialiseer je het geluid van de rolkoffer? Ben ik dan wel benieuwd naar.
Ja, ik merk dat ik het hier doe met de A10.
Ja.
Dan probeer ik het zelf ook in het werk, alsof het een zeer zoemende bijen is.
Ja. 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 Ja, mij lijkt de A10 op zee. Ruizen van de zee.
Ruizen van de zee, ja. Dus wat Gaston Bachelard eigenlijk zegt. Ja. Ik vind het heel mooi, hè, want dit is eigenlijk wat we doen. Hè, dit is ook een beetje wat we in de psychologie habituatie noemen. Dus we wennen aan de geluiden die er zijn. Tegelijkertijd zien we vanuit ons onderzoek ook dat die geluiden nog steeds heel schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Ik zeg niet dat we van die geluiden af moeten. Ik zeg wel dat we er goed over na moeten denken. We hebben dit ook op een zwarte bladzijde geplaatst. Omdat we eigenlijk denken dat als we zo denken over rust en over stille plekken, dat we het versimplificeren tot een punt waarop het eigenlijk niet meer waar is. Ik ga jullie dat straks nog wat verder laten zien. Hij doet het weer. Wat fijn. Loop maar eens door de stad en we doen dit heel vaak. En we komen heel vaak dit soort beelden tegen. Nou, dit is in het Vondelpark. Dat is dan wel zo'n groene plek. In de natuur. Qua decibels. Nou, het is nog vrij dicht bij de Stadhouderskade, dus ik weet het niet. Maar... dit is wel een plek waar mensen rustig een boekje zitten te lezen. Terwijl hiervoor een enorm druk fietspad ligt. En veel mensen langslopen. Dus dit is zeker niet die plek waar niemand is. En tegelijkertijd, mensen komen hier tot rust. Of op deze plekken. Nou, wat verstengen. Het is nog steeds in het Vondelpark trouwens. Ik heb een mooi rondje gemaakt eind vorig jaar. Toen het nog een beetje een warme najaarsdag was. Dit soort plekken. Leidse uitzicht, maar zeker niet alleen. Maar ook dit soort plekken. Hè? Utrecht Centraal. Dit is geen rustige plek. Niet in geluid, niet in het aantal mensen. Het is niet echt een groene plek, wat het grasveldje daarachter ook doet vermoeden. Maar ja, deze mevrouw is wel lekker een boekje aan het lezen. Ongestoord. Ik weet niet, wie kent deze plek?
Vondelpark.
Ja. Dit is denk ik een van de drukste punten in het Vondelpark. En op de een of andere manier zit dit bankje altijd vol. Maar er zijn drukkere plekken nog, maar er komt hier vrij veel fietsverkeer langs.
Dat heb ik net van IJsselman.
IJsselman. Vroeger zat het altijd in.
Het is een soort dans die je daar voelt, het ritme van. Een soort balletvoorstelling.
Is het? Ja, zeker. Ja. Stromen die daar samenkomen en weg vinden. Ja, heel mooi. Ook dit soort plekken. Een verstendere plek dan dit kun je eigenlijk niet vinden in de stad. En toch, deze jongen is niet de enige die hier zijn rustmomentje pakt. Dus we zien eigenlijk dat rust enorm divers is. En dat het op allerlei plekken voorkomt. Dus niet alleen op die groene plekken. Niet alleen maar ver van huis als je het gevoel hebt op vakantie te zijn. En ook zeker niet op plekken waar je alleen bent. En ja, die decibels, deze plek ligt, je kan het net zien aan de overkant, er ligt best wel een drukke weg. Het is een verstenderruimte, waardoor er nogal wat geluid weerkaatst. Dit is alles behalve een stille plek. Maar het is wel een plek waar je ook tot rust kunt komen. Martina en ik zijn inmiddels al een jaar of vier bezig, zaten we net te bedenken. Met het onderwerp van de stille stad. En wat we als aanleiding zagen, is eigenlijk dit. En dit was ook de aanleiding voor volgens mij deze bijeenkomst. Namelijk verdichting van de stad, de grote gebiedsontwikkeling in de stad Ik heb voor de grap maar heel even het plaatje van de gebiedsontwikkeling die hier plaatsvindt erbij gepakt. En wat we zien is dat er een enorme verdichtingsopgave op de stad ligt. En niet alleen op Amsterdam, eigenlijk op alle steden. En wat het ideaal is bij die verdichting, is dat we hoger gaan bouwen. Dat we de publieke ruimte die er nu nog is, dat we die gaan bebouwen. Dat we er dan ook nog eens voor zorgen dat er zoveel mogelijk voorzieningen en functies en reuring op die plekken komt. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat we meer mensen op een kleinere plek krijgen, die ook nog eens allemaal voorzieningen nodig hebben, die ook reuring nodig hebben. Dus we verliezen publieke ruimte en tegelijkertijd krijgen we meer mensen die van die schaarse publieke ruimte gebruik maken. Nou ja, Martine en ik zijn placemakers, Poussin, je wil wat...
Ja, dat mij dat nog aanmerken, want het is geen gegeven situatie. Het is een ideaal, wat je zegt, en het is een ideaal van het neoliberalisme.
Ja.
Om van grond een verhandelbaar goed te maken, om efficiënt zoveel mogelijk mensen bij elkaar te hebben. Ik ben stedenbouwkundige, dus ik weet hoe conglomeratie werkt en verstedelijking. Maar je kan, het is ook een keuze en je kan ook ervoor kiezen om vergrijzend gebied op peil te houden en daar meer voorzieningen te maken. En je kan ervoor kiezen om niet de universiteit hier uit te breiden met internationale studenten. Ja. En de werkgelegenheid ook in de regio onder te brengen. En dan wordt het geen schaarste verhaal, dan wordt het een overvloed verhaal. Dan is het genoeg van alles.
Ja.
En de mensen die deze plannen maken, die denken in de schaarste mentaliteit. En dat zijn Zef Hemel en andere figuren die de hoogte in willen. Maar uit de hoogte daar kijk je neer op mensen en dan leef je niet prettig vanwege de wind die om die bomenkrabbers heen zit. Dus het is totaal niet de oplossing. Maar goed.
Je zit toch niet in de politiek, of wel?
Ja.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is niet per se de oplossing. Nog even los van wat de oplossing dan wel voor de stad is. We zien ook dat als het gaat om een gezonde leefomgeving, dat dit zeker niet de oplossing is. Dat alleen maar het bouwen en het verdichten aan zich eigenlijk alleen maar toe leidt dat we plekken zoals dit, die zo ontzettend belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving, voor onze gezondheid, dat die op de nominatie staan om zonder slag of stoot te verdwijnen. Nou ja, nu hebben jullie gelukkig een slag en een stoot gegeven, hè? Dus deze plek blijft. Maar er zijn zoveel plekken in de stad die onder druk staan door dit soort verdichtingsopgaven. Hetgeen wat we heel graag vanuit de Stille Stad willen, is de bewustwording daarover, de agendering, dat we dit soort plekken moeten behouden, maar ook dat we nieuwe plekken met deze kwaliteit moeten maken, willen we gezonde leefomgevingen hebben. Dus eigenlijk is dit wat we zeggen. We hebben een veel betere balans nodig tussen rust en reuring. En daar moeten we ons bewust van zijn in iedere kleine ontwikkeling, maar ook in de grote gebiedsontwikkeling. Of we 100 woningen bouwen of 11.000, maakt eigenlijk geen verschil. We moeten werken aan die balans tussen rust en reuring. Heel vaak als we het hebben over de balans tussen rust en reuring, dan gaat het over geluid. En dat is niet zo raar. We zagen het al in de vele gesprekken die we voerden, gaat het heel vaak over geluid omdat het iets tastbaars is. We kunnen het meten. En van daaruit ook zeggen of dat iets gezond of ongezond is. Nou weten we van geluid dat het de op één na grootste veroorzaker is van ziektes door omgevingsfactoren. Hierboven staat luchtkwaliteit. Het enige is dat als het gaat om luchtkwaliteit en geluid, dat er op luchtkwaliteit enorm veel wordt geïnvesteerd. Op zo'n manier dat luchtkwaliteit waarschijnlijk over een tijdje de nummer 1 positie gaat overlaten aan geluid. En dus geluid wordt in de toekomst en in de nabije toekomst een veel groter probleem in onze stad dan luchtkwaliteit. Dus laten we ook aan geluidskwaliteit werken. Ja.
Hoe kan je dat weten?
Die gezondheid of het geluid?
We hebben van geluid als de grootste oorzaak. Hoe wordt dat gemeten?
Nou ja, het is heel veel correlationeel onderzoek natuurlijk. Dus er worden plekken gemeten en genomen waar een hogere geluidsbelasting is in vergelijking met plekken waar minder geluidsbelasting is. Het RIVM doet hier heel veel onderzoek naar. Dat zijn overigens onderzoeken waar ze niet altijd in laten strepen, maar dat... ze doen daar onderzoek naar om te kijken op de lange termijn wat zijn nou de effecten van een hogere geluidsbelasting. Wat je daarin ziet is dat het op korte termijn stress oplevert, dus je ziet hogere stressniveaus. En op de langere termijn levert dat serieuze gezondheidsklachten op, zoals hart- en vaatziekten. Met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat kan. Maar het is complex, hè? Het is niet zomaar één op één aan te tonen dat een omgeving waarin meer geluid is, ook een omgeving is waar mensen daar gelijk aan doodgaan.
Ja, daarom vraag ik het ook. Ja. Dus de relatie tussen geluid en stress, en stress dus als bron van de ziekte,
ja.
Die is te meten. In deze
zeker, ja, die is te meten. Ja, absoluut. Ja. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Kijk, wat je natuurlijk ziet op plekken waar veel geluid is, wordt die vaak veroorzaakt door een weg. En daarmee is ook de luchtkwaliteit op zo'n plek slechter. Ja, dus dat draagt allemaal bij aan dat mensen zich daar minder gezond voelen, ook minder gezond zijn, en zeker op de lange termijn. Dus het is goed om je daar bewust van te zijn. Die onderzoeken die worden gedaan, die blijven ook gedaan worden. En daar komt deze conclusie ook uit voort. Dus,
maar dat is
ook
de oorzaak.
Maar goed, goed om die discussie te hebben, maar de algemene conclusie daaruit is dat we ons bewust moeten zijn van het effect van geluid. En we kunnen het een mooie compositie noemen van al die stadsgeluiden. Het is ook goed om je te realiseren dat een overmaat het een negatief gezondheidseffect kan hebben. En dan, daar hoort ook dit plaatje bij. Dit is het plaatje van de European Environmental Agency. Die doen ook veel onderzoek naar impact van omgevingsfactoren. Dit is een kaartje wat ze hebben gemaakt. Met de impact van geluid. En dan niet zozeer de impact van het geluid zoals het nu is. Dus dit is niet een kaartje met waar nu de grootste bronnen van geluid zijn en waar dus ook de meeste gezondheidseffecten verwacht kunnen worden. Dit is het kaartje gebaseerd op het huidige beleid in heel Europa. En wat er dan gaat gebeuren als we dit beleid voort blijven zetten. En wat je dan ziet is, nou ja, dit is, hier zitten wij. Warmte hebben we ook nodig, dus...
Sorry, even.
Nee, maakt niet uit, ik... Heerlijk, dit soort momentjes van vertraging in je verhaal over de stille stad. Zo. Nou, hoe lang heb ik voor de volgende lichting? Dit kaartje laat zien waar dat we naartoe gaan met het huidige beleid. Als we het hebben over neoliberaal beleid, dan is heel goed te zien dat we hier, nou ja, hier wonen we. België heeft trouwens een nog groter probleem. Dus eigenlijk laat dit kaartje zien dat we op dit moment omgevingen met een goed geluid, waar we gezond van worden, van blijven, dat we dat niet zo heel erg belangrijk vinden. Of in ieder geval niet op ons netvlies hebben. Zie je het nu?
Wat is de kleur hier? Rood is duidelijk niet goed, maar wat betekent low, zeer of low,
Hoe roder de kleur, hoe negatiever de impact. Hè? Dus het beleid vertaalt zich hier naar, als het een rode kleur heeft, dan heeft het meer impact. Het gezondheidseffect daar wordt is een stuk negatiever dan als het blauw is.
Meer impact of meer geluid?
Dan komt er meer geluid. En daarmee wordt dus ook de impact op gezondheid groter. Wat we in Nederland nu ook bijvoorbeeld zien, is dat heel veel stiltegebieden verdwijnen. Maar die stiltegebieden die verdwijnen niet. Het beleid is zodanig dat de norm voor een stiltegebied gewoon niet meer gehaald wordt. Snelwegen worden drukker, er worden nieuwe wegen aangelegd die dichter bij natuurgebieden liggen. Als je gaat kijken naar kaartjes van steden, het kaartje van Utrecht bijvoorbeeld, is best schrikbarend als je kijkt over de afgelopen 10 jaar, wat daar de impact is van verkeer en verkeersgeluid op gevelbelasting bijvoorbeeld. Je ziet daar een enorme toename in. Dus dat is een beetje wat je ziet gebeuren met het huidige beleid. En dit is dan wat we zien gebeuren in de stad met de mens. We raken een tikkeltje overprikkeld. Een klein beetje, zo af en toe. En wat we dan ook zien, is dat er allerlei, wat we zijn gaan noemen, symptoombestrijding komt. Dus we gaan flink aan de yoga. Nou zeg ik niet dat yoga alleen maar is om al onze stressklachten te bestrijden. De mindfulness met een enorme vlucht. We gaan natuur survivalen. We gaan in een zweethutje zitten. Alles maar om heel even die stress die we dan ervaren van het dagelijks leven, om daar vanaf te komen. Al is het maar voor heel tijdelijk, voor heel even. En de rustgevende thee natuurlijk. Vanuit ons onderzoek hebben we daarom 2 overtuigingen. Aan de ene kant dat we als stadsbewoners blootstaan aan een enorme stroom van prikkels. Dat is zodanig dat we daar echt stress van ervaren. En op de lange termijn, wat op de lange termijn schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. En het tweede is dat we in onze leefomgeving, en daarom ook weer het belang van dit soort plekken waar we nu zijn, dat we eigenlijk te weinig plekken hebben om echt even tot rust te komen. Om heel even op adem te komen, om als het ware dat gevoel te hebben dat de afzuigkap even uitgezet wordt. En dan af en toe gaat hij dan toch nog even aan hier. Dus we hebben te weinig van dat soort plekken. Terwijl die leefomgeving daar uitermate geschikt voor is om aan bij te dragen. Over hoe dat die leefomgeving daar aan bij kan dragen, de openbare ruimte die we hebben. Daarvan merken we dat er enorm veel misvattingen zijn als het gaat om rust. Dus ook hier voeren we veel gesprekken over. Om er een paar te noemen. Wat veel mensen zeggen in die publieke ruimte, ja, rust en stilte, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus daar komt ook die norm van 53,3 of 53,6 decibel uit voort. Als het stil is, dan vind je ook rust. Of deze. Rust zoeken doe je eigenlijk alleen maar in de zomer. Dit is een foto die we hebben genomen in november. Het was niet warm, maar het was warm genoeg om aan een kleedje lekker tegen de boom een boekje te lezen. Dit is ook een veelgehoorde. Jonge mensen zoeken helemaal geen rust. We spreken vrij veel jonge mensen. Ook omdat we het interessant vinden om te horen hoe dat zij rust ervaren, of dat ze dat nodig hebben of niet. En eigenlijk zeggen ze allemaal consequent, dat heb ik best wel nodig. Al is het maar door het studeren, al is het maar door de nachten doorhalen in, niet meer in de kroeg, maar wel op huisfeestjes. Even lekker in die hangmat liggen, of even met vrienden in het park met elkaar kletsen, zijn ook rustmomenten. Een rustige plek is altijd groen. Ik denk dat dit zijn van de eerste foto's die we hebben gemaakt toen we op zoek gingen naar hoe ervaren mensen rust in de publieke ruimte. Dit is op een drukke gracht in Utrecht, waar een jonge man met zijn benen over de rand heerlijk rustig een boekje zit te lezen. En dit heeft hij hier ongestoord een tijdje zitten doen. En deze. Rust vinden, dat doe je eigenlijk alleen in een hofje. En dit horen we heel vaak van ambtenaren waar dat we mee praten. Zeker als het gaat om de binnenstad. die dan zeggen, nee, maar we hebben al heel veel hofjes in onze binnenstad. Dus wij zitten wel goed. Terwijl we denken, ja, die hofjes, dat zijn nou net van die plekken waar dat je soms ook helemaal niet welkom voelt. Waarin je juist niet tot rust komt. Omdat je het gevoel hebt dat je op iemand anders territorium bent. De poort, de bordjes met hou rekening met de bewoners. Het zijn allemaal dat soort dingen waardoor hofjes soms vaak helemaal geen rust hebben. In het hele netwerk van rustige plekken in een stad dragen hofjes wel bij. Maar aan zich zijn ze niet voldoende om rust te bieden aan stadsbewoners.
Eén vraagje.
Ja,
volgens mij is water, het telt ook als groen, toch? Het is niet groen, maar het telt, maar het voelt de ervaring alsof je naar een struik kijkt. Ja, ik kan
wel ontspannen.
Zee,
ja.
Of
zelfs
de kracht kan voelen als...
Zeker. Nou, dat blijkt uit de gesprekken ook die we voeren en de foto's die we maken. Dus dat water, dat draagt bij. Ik kom er straks ook nog even op terug, want het is heel, we merken dat het ook heel persoonlijk is.
Ja, daar zijn we ook blij van. Ja. Het is zomaar even voor de hofjes, maar is goed.
Ja, dus dat, maar nee, zeker. Hè, dat, als stedenbouwers vinden het blauw, geloof ik. Maar het kan natuurlijk wel bijdragen aan een goede beleving. Met dit alles in het achterhoofd... hebben we ook geprobeerd om een beetje chocola te maken van waaruit bestaat rust dan eigenlijk? En hoe vind je dat? Wat heb je daar dan voor nodig? We hebben daar 5 perspectieven op benoemd die centraal staan in het onderzoek wat we doen. We zeggen het gaat over de hele zintuiglijke beleving, dus niet alleen geluid. Het gaat over thuisgevoel. Niet alleen in je huis, maar juist in de publieke ruimte. Het gaat over omgevingsfactoren en aspecten. Dus over bebouwing, over groen, type groen, over water, et cetera. Er zit ook een sociaal aspect aan. En tot slot herinnering. Nou, dat herinnering, dat heb ik net al aan het begin helemaal verteld. Hè? Gewoon het feit alleen al dat ik deze plek weer gelijk herinnerde toen ik de poort doorkwam. Met alle mooie dingen die daar aan vast hangen. zijn heel sterk. Ik loop ze kort door. Eigenlijk rust gaat over het hele spectrum van zintuiglijke beleving. Waarbij horen en zien natuurlijk heel belangrijk zijn. Het zijn ook onze zintuigen die het meeste bereik hebben. We kunnen heel ver zien en we kunnen ook dingen horen van grote afstand. En daarmee hebben ze ook invloed op onze beleving. Maar ook de zintuigen die een veel minder groot bereik hebben, zoals ruiken en proeven. Ook daarvan merken we dat ze bij de beschrijvingen van wat nou rust is voor iemand, dat ze wel degelijk een rol spelen. Dus we vragen mensen ook altijd, hoe proeft de rust voor jou? En dat vinden mensen heel moeilijk om te benoemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag aan jullie zou stellen. Hoe proeft jullie rust? Wie heeft daar een antwoord op?
Wij. Ja? Als er staat de barbecue, dan gaat het liefst het park uit.
Ja? Oké. Okay, dus
niet aan te ruiken. Nee, okay. Of een gebakken stukken vlees.
Nee. Dus dat is hoe jouw...
Gewoon, het is te veel. Het Vondelpark, even Westerpark, helemaal vol met mensen die staan te braden. En het ene walm van het ene vleessoort, het is verschrikkelijk.
Maar hoe ruikt jouw rust dan wel? Want dit is hoe die niet ruikt.
Nou, de geur speelt dan een hele belangrijke rol.
Ja.
Dus in een groen gebied vind ik het heel naar als je alleen maar vlees ruikt.
Ja, wat wil je daar wel ruiken?
Groen.
Groen.
Of helemaal neutraal in die zin, weet je. Maar niet die pregnante geur van mensen die staan te barbecue.
Nee, niet de gebraden vleesbalmen dus.
Nee, het zijn er ook te veel.
Ja.
Ik bedoel, of er is nog niks uit of het vlees is of wat anders, maar het is te veel rook. Het is veel lucht van eten.
Ja, oké, mooi.
Ja, nou ja, vooral natuurlijk de geuruiting. Ik denk een beetje de roze groene hier. En ook bij de tijd ergens zo'n geurtje van roze mee. Van ja. Turbusbloem. Of de vaste van regen in de zomer.
Ja, prachtig die geur. Ja, oh, mooi. Vers gemaaid gras, ja, zeker. Ja. kopje thee. Ja? De rustgevende thee wel, neem ik aan.
Ja.
Het is mooi, hè? Ik heb hier een plaatje van de Rotterdamse munt. Het is ook zo'n prachtige plek waar je, nou ja, eigenlijk midden in de stad, maar er worden heel veel kruiden verbouwd. Die ook weer worden verkocht in de stad, worden weggegeven. Mensen doen het ook gewoon voor zichzelf. Het zijn van die plekken die rijk zijn aan een enorme scala aan verschillende geuren. Die veel betekenis kunnen hebben in het vinden van rustige plekken. Dus dit, nou ja, al die zintuigen die spelen een rol in hoe dat we rust beleven. En het is ook goed op het moment dat we rustige plekken maken, dat we vanuit al die zintuigen redeneren. Dat thuisgevoel. Dit is in hartje Rotterdam, op het Nieuwe Kerkplein. En dit is van een tijdje geleden nog. Hier ligt een soort tijdelijk kunstgras tapijt, flying grass carpet, op een voorheen enorm versteend plein. En het leuke is, wat we hier zien, wat we eigenlijk heel vaak zien gebeuren op dit soort plekken, is dat als je daar dit soort elementen neerzet, of als je daar losstaande stoelen neerzet, dat mensen de kans grijpen om die ruimte heel even toe te eigenen. Heel even van zichzelf te maken op zo'n moment. Zonder daarmee per se anderen uit te sluiten. Maar wel zeggen van, ik voel me hier nu even thuis door iets wat ik doe. En ik vind dit een prachtig beeld van deze man die zijn wandelschoenen uit heeft getrokken. En denkt, nou, ik vind het wel even goed geweest nu. Dit is eigenlijk het beeld van, het allereerste beeld wat ik jullie aan het begin liet zien. Van die heuvels, die groene heuvels waar je van tot rust komt. Dus thuisgevoel, een gevoel hebben van controle op zo'n moment, is heel belangrijk. Dan die omgevingsfactoren. Hier komt het water ook terug. En dit kan gaan over van alles. Ik haal er nu even twee uit. Dit kan gaan over de hoogte van de gebouwen, de grootte van de plein, de breedte van het straatprofiel. Noem maar op. Wat we heel vaak in de gesprekken horen is of deze. Uitzicht. Uit kunnen kijken over water. Of uit kunnen kijken over land. De ruimte voelen. Of juist geen uitzicht. Veel meer geborgenheid. Dus dat kunnen de kleine plekjes zijn die je hier ook heel prachtig hebt. Kleine plekjes waar je heel even kunt zitten, waar je bijna in een bubbel zit. Misschien met jezelf of met één ander kunt zijn. We zien ze ook op heel veel van dit soort groene plekken in de stad. De kleine, groene, publieke hofjes waar je veel geborgenheid voelt. Dus voor introverte mensen als ikzelf zijn dat heerlijke plekjes. Het is bijna als een kat in een kartonnen doos. En gewoon echt even op je gemak bent. Het heeft ook een sociaal aspect wat ons betreft. Een rustige plek. Het ervaren van stilte dat kun je ook heel goed samen doen. En dat kent allerlei vormen. Het kan dat in je eentje uitkijkend zijn over water, of in je eentje lekker in die kartonnen doos je omgeven voelen door de veiligheid. Maar het kan ook met je vrienden op een bankje zijn, of wandelend met je partner, of met een goede vriend of vriendin. Stilte ervaar je niet altijd alleen. En rust ook niet. We zien op veel plekken waar dat er beweging is. Ook in het Vondelpark, met die bankjes waar mensen dan een boekje lezen. Daar is veel beweging. En heel vaak is er ook een vorm van contact. Even oogcontact, een glimlach, een knikje. En soms ook helemaal niks. Maar ontmoeting, rust, heeft altijd een kleine vorm van ontmoeting iets. Dit is het voorbeeld van wat we van veel jongeren horen. Op het moment dat we samen zijn en we gaan in een cirkel zitten, en mensen zitten niet te dichtbij en bemoeien zich niet met ons, dan ervaren we rust. Op het moment dat ik zo zit en ik kan mijn schoenen uitdoen, dan dat is voor mij rust. Dus wel degelijk zeggen jongeren hier mij, we hebben heel veel behoefte aan rust. We zoeken het wellicht alleen op een andere manier dan andere mensen. dat die vijf perspectieven. Wat we daar niet mee willen zeggen, is dat rust dan voor iedereen hetzelfde is. Want we zijn er inmiddels wel achter dat dat voor iedereen anders is. Nou, het mooie voorbeeld over het water uitkijken versus de veiligheid en de geborgenheid. Wat we daarom doen in ons onderzoek, is dat we dat vertalen naar persona's. Dus we voeren veel gesprekken en die gesprekken die vertalen we vervolgens naar behoeftes of verlangens. En die schrijven we op zo'n moment, op zo'n manier op. Dit is bijvoorbeeld de bewegende rustzoeker die we in Amersfoort hebben gevonden. En die bewegende rustzoeker, dat is eigenlijk iemand die zegt, ik vind rust heel erg belangrijk. Alleen, je moet me niet op een bankje neerzetten ergens op een pleintje, want dan word ik diep ongelukkig. Ik wil gewoon lekker op de fiets, door het landschap fietsen, langs het water. Ik kan dat zelfs nog samen met iemand anders doen. Dus ik wil lekker hard kunnen lopen. En dat biedt voor mij rust. We maken deze persona's op zo'n manier, zodat het kan helpen om je in te leven in het verlangen van iemand die op zo'n manier rust zoekt. Voor Amersfoort hebben we bijvoorbeeld 8 van dit soort persona's gemaakt om ambtenaren bijvoorbeeld, of mensen van woningcoöperaties, ontwikkelaars ook te helpen om vanuit die verschillende perspectieven, die verschillende behoeftes en verlangens, te kijken naar wat moet je dan doen in een gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde rustige plekken zijn. Wat we daarin ook zeggen is dat op het moment dat je het hebt over rust, dan moet je de mens daarin centraal stellen. Dus dat mensperspectief moet centraal staan. Het grote risico daarvan is dat we dat invullen voor een ander. Nu hadden we een tijdje geleden een student, een jongen die al ontwikkelaar is, maar nog wel een master deed aan de Hogeschool Utrecht, die zei, je moet altijd je oma thuis laten en Anna meenemen. Dus je overtuigingen, je meningen en je aannames, die laat je thuis. En je moet altijd gaan navragen en nooit aannemen. En dat is wat we het liefst ook doen. Dus op het moment dat je het hebt over rust en stilte, ga erop uit en spreek mensen aan. Nou, we voeren altijd dit soort gesprekken, zowel wat diepere interviews, waarin we veel tijd uittrekken om echt te horen wat mensen nou drijft. Maar we gaan ook lekker de straat op om dit gesprek met andere mensen te voeren. En in onze ervaring werkt het altijd goed. En het is altijd leuk. En iedereen heeft er iets over te vertellen. Vanuit zijn eigen perspectief. Nou, dit is een van de dingen die we, die we daarvan maken. Dit soort belevingskaarten. Om gewoon alles wat we horen op de kaart te zetten. En daarmee ook te laten zien dat rust niet gaat over één ding of twee. Maar dat het een enorme, rijke en genuanceerde beelden op kan leveren. Die we ook weer kunnen vertalen naar, maar wat zijn nou eigenlijk de opgaven op zo'n plek? En gaat het dan alleen maar over woningbouw? Of gaat het ook over goede routes hebben? En moeten we dan een snelfietsroute hebben? Of een rustige, meanderende route waar je lekker tot rust komt? En niet alleen maar snel op je bestemming bent. Moeten we specifieke plekken aanpakken? Etcetera. Dus eigenlijk wat we zeggen, die rust in de publieke ruimte is heel divers. Het is wellicht voor niemand hetzelfde. En je moet daar vooral het gesprek over voeren met elkaar. Dit is ook een uitnodiging aan ambtenaren, ontwikkelaars. Doe dit ook met elkaar, doe dit met de stad. Want alleen op zo'n manier kun je goede, rustige plekken maken. En daarin zit ook zeker een politieke keuze of dat je rust wilt of niet. Maar je kan het samen doen. Binnen het onderzoek wat we doen, waarvan ik zeg het is onderzoek, maar eigenlijk is het een vorm van samenwerking, doe dat vooral ook samen. Nou, we hebben daarvoor ook een, wat we noemen, co-creatietool ontwikkeld. Het had ieder andere naam kunnen hebben, maar eigenlijk wat we hebben ontwikkeld zijn een aantal vormen om gewoon eens goed plekken te begrijpen, te ervaren, te voelen. Dit is een van de eerste dingen die we doen. Als het niet zulk pestweer was geweest, dan hadden we jullie lekker op pad kunnen sturen met zo'n formulier. Om gewoon eens te ervaren wat die plek nou eigenlijk is. Vanuit al die zintuigen. En dit brengen we vervolgens ook weer samen in een groep met mensen die betrokken is bij zo'n plek. Pijnwijk, dan zeg je wel weer meer voor je kappen. Ik geef jullie even een paar minuten hoor. Dit is wat mij betreft het einde van deel 1. Volgens mij hebben we heel even een paar minuten pauze, denk ik. En we hebben weer een gedicht.
Ja. Dank u wel, Sander, voor u.
Dag, ik lees een tekstje voor. Er is altijd hoop. En dit heet ook puinhoop. Nu de regels als tegels de machine verlaten. Mijn stap door de straat vastklinkt en verdwijnt in het ritme dat een niet te bedwingen lopende band begeleidt. Tikt de klok ieder uur, de conditionering. De klok loopt op tijd. Een maalstroom baant zich wagenwijd door de steedse natuur. De horizon is vogelvrij. Plaatselijk beperkt kan ik overal niet zijn. Waar ik ga is het chaos, de wereld is klein. Tussen twee stiltes ontsnapt aan sirenes je nummer, identiteit. Geen rechten verdwijnen. Onder te gaan in anonimiteit. Vrijheid bijt het spitsuur af. Is een gevecht om recht op te staan. Zelfverzekerd vertrapt men elkaar. Iedereen is een stichting of staat op de tocht. Verslaafd aan de lucht om aandacht te schreeuwen. Er steekt er eentje bovenuit op handen gedragen om zijn omgeving te mobiliseren. Maar de zwaartekracht zuigt. Motorisch gestoord loop ik puinstaar rondoor. In een moord om tempo is de stad te verdragen. Verboden te jagen, omhoog dus die kraag. Want wie houdt me tegen als in onbewaakte ogenblikken face to face façades scheuren? Kill it, there's something in it. Binnen ons te buiten passeren profielen, eindige blikken, out of sight. Out of mind, blindness, the sickness, het blindelingse van gezichten, bestormt het zonlicht in straatlantaarns, het gloeiend verlangen naar communicatie, toevalstreffers tussen planeten, aantrekkingskrachten als magneten in draaiende sferen, mijn schaduwen keren in een paddedeu gecamoufleerd, zie ik mijn eigen ik niet meer. Wat te doen met de idealen die gematerialiseerd het geweer presenteren om het kind van het asfalt de danspas te leren tussen de files van auto's in hun verstarde ballet. Ik zie bloemen op bunkers, concrete jungles, marionetten in trek.
Dankjewel, Aya Wallen. Zowel Aya als Bert komen straks nog even terug, maar nu is het woord aan Martine Sluis, de stadlaar.
Ik ben er echt stil van, serieus. ik ben Martine Sluis, stadmaker. Ik noem mezelf soms steeds vaker met een groep mensen in Utrecht ook wel parkmaker. Een heel verhaal op zich. Maar Sander heeft net een heel verhaal verteld waar we ook mee begonnen zijn met het het snappen van wat rust betekent voor mensen, ook het belang van rust in steden, om dat te gaan agenderen. En ook de, zeg maar, tools die we hebben gemaakt om dat samen dus met mensen te doen. Onze stelling is ook echt, nou, de stad maak je samen. Samen moeten we het echt proberen gezond te maken, gezonder te maken, te verbeteren waar nodig. En dit verhaal is dan ook van hoe de stille stad, zoals we al 4 jaar dus bezig zijn, hoe dat op verschillende plekken, op hele verschillende manieren ook op dit moment wordt aangepakt of waar actie zit, zodat jullie ook geïnspireerd daarin raken. En ik doe het heel kort, korter dan Sander, en daarna vind ik het ook fijn om met jullie dan het gesprek erover te hebben van hoe zit dat voor jullie en waar zou je samen iets kunnen doen? Dat is zo'n soort gesprek. Ook nog misschien ook, wat betekent het eigenlijk voor jullie ook als stad en voor deze buurt en wijk en deze plek? Als aftrap. Maar goed, in de praktijk dus. Doet hij het inderdaad ook niet? Ja. Ja. Mijn eerste verhaallijn is echt uit de stad Utrecht. En dat heeft een relatie van hoe we met de stille stad en de groeistrategie van Utrecht omgaan als inwoners van Utrecht. En dat gaat echt over die snelle groei in ook Utrecht. Utrecht groeit misschien wel als grootste. Dit is van de grote steden dan. Dit is het plaatje. En we hebben het niet alleen maar over groei van die 57.000 woningen die er nog bij komen tot 2040. Maar we hebben het ook over 115.000 inwoners die ook erbij komen doordat we gaan bouwen, maar ook doordat die mensen gewoon naar Utrecht komen of er al zijn of zich vermenigvuldigen, allerlei redenen. Hoe dan ook, we verwachten dat we in 2040 nog eens 115.000 extra mensen in Utrecht hebben wonen. En die curve, je kan het ook wel zien, dat is natuurlijk echt, echt bizar hoeveel meer mensen dat dan ook zijn in zo'n stad. Dit wetende dat Utrecht groeit, of het nou wel of niet in vastgoed is, het is in ieder geval ook in aantallen mensen aan de hand. Dat betekent iets dus voor onze buitenruimtes en hoe we met onze buitenruimtes omgaan. En in Utrecht is het een beetje zo dat op dit moment dat die buitenruimtes natuurlijk steeds meer onder druk komen te staan. We wonen eens een keer van alles willen met die kleine beetje buitenruimtes. Dus we willen dat er veel reuring, we willen gezelligheid, we willen het exploiteren. We willen het vooral heel erg gebruiken en die buitenruimtes worden sowieso ook kleiner. We willen buiten sporten, we willen buiten werken, we willen zoveel daar. Dat je kan afvragen of er nog ruimtes zijn waar we even niks doen. En zo is ooit ook mijn verhaal begonnen met de ontdekking dat er een plek was, een mooi veld in Utrecht ergens. En wij kijken als placemakers van, oh wauw, heel mooi terrein, helemaal gras en we doen helemaal niks. Kunnen we hier niet iets leuks van gaan maken? En toen ik met die mensen in gesprek was in Utrecht over, kunnen we hier niet iets tofs creëren met elkaar? Toen voor het eerst was bij mij viel het kwartje, want die mensen zeiden van, nee, we willen hier helemaal niks. Laat het zo, doe niks. Het is zo fijn dat hier niks is, anders ga ik dan naar het parkje verderop. En dat was voor mij voor het eerst dat ik als stadmaker en placemaker dacht, we moeten niet elke plek gaan volplempen met allerlei initiatieven. Misschien moeten we dingen gewoon even laten, wat het is gewoon. Nou goed, in die stad die steeds drukker wordt, plekken laten voor wat het is, dat is niet iets wat we doen. Dat doen wij als stadmakers eigenlijk vrijwel ook niet. We zijn altijd bezig met iets te creëren op zo'n plek. Maar misschien moeten we dat wel eens wat minder vaak doen. Dus in die groeistad. Nou, nog even over die groei van Utrecht, want we voelen hem daar echt. Jullie ook, heb ik begrepen. Wij in Utrecht in ieder geval ook. En het is namelijk niet alleen die stad met die 115.000 extra inwoners en 57.000 woningen. Het is eigenlijk de hele regio. 100.000 woningen. Dat is echt heel veel. Dus ook de stad, om die stad heen, wordt natuurlijk steeds hectischer, steeds drukker. Dus ook daar gaan natuurlijk alle rustige plekken worden steeds minder rustig. Dus het is, dat hoort daarbij eigenlijk. De stad en de omgeving natuurlijk één geheel. Agenderend. Nou, recent, vorig jaar, heeft Utrecht, de gemeente Utrecht, een strategie voor 2040 ontworpen. Echt een groeistrategie. Hoe gaan we nou met die groei op een goede en gezonde manier om? Dat noemen ze de RSU. Nou ja, dus dat is in ieder geval de strategie Utrecht. Daar kan je van alles van vinden voor 2040. Maar wat zij zeiden is, oh ja, dat centrum van Utrecht is vele malen kleiner dan Amsterdam. Dat wordt hysterisch druk als we daar niet ingrijpen. Dus wat hebben ze gedacht? We maken een wiel met 5 spaken. Met andere woorden, we gaan rondom die stad eigenlijk nieuwe centra creëren. Waarom we woningbouw en alles heen gaan organiseren. Maar ook het hele openbaar vervoer, de hele mobiliteit gaan organiseren. Zodat we de drukte een beetje gaan spreiden. Op zich. Ik vond het nog niet eens zo'n gek idee. Maar wat was er? Vervolgens sloegen ze daar een beetje in door. Want ze dachten, wij moeten in die stad wel die bereikbaarheid bovenaan, staat bovenaan het lijstje. We moeten economisch vitaal zijn en we moeten bereikbaar blijven. Dus ze zijn het helemaal gaan vormgeven vanuit het idee, je moet zo snel mogelijk van A naar B kunnen. En ze hebben dat de 10 minuten stad genoemd. Je moet in 10 minuten van A naar B kunnen. Zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk. En dat is ook goed voor de economie. En toen sloegen ze een beetje door. Want wij dachten, waar is die verblijfstad waar je gewoon bent? Waar je niet heel snel van A naar B wil, maar waar je een beetje aan het dwalen bent. Waar je tot rust komt, waar je gewoon kan zijn. En hoe gaan we eigenlijk om met de plekken die we al hebben in Utrecht? Want we gaan nu wel heel erg op die nieuwe plekken inzetten. Waarom ontwikkelen we niet veel meer vanuit de plekken die we al hebben en maken we die beter en sterker en fijner? Dus er ontstond onrust in die stad, bij mij ook. En vervolgens, ik heb er een heel groot netwerk in Utrecht aan mensen die bezig zijn met die stad gezonder en groener te maken. Zijn we gaan nadenken van wat gaan we hier nou mee doen met deze ruimtelijke strategie van Utrecht. Hoe is dat? Zonder hulp. Dat is dat grote plaatje waarschijnlijk, of niet? Ja. Dat is een groot plaatje. Dit hebben we getekend. De ruimtelijke strategie Utrecht bestond uit 5 stadsprofielen. En wij hebben gezegd, weet je wat wij doen? Wij voegen er een 6e stadsprofiel bij. Dus we hebben ook niet gezegd van jongens, jullie zijn helemaal verkeerd bezig. We wijzen helemaal af wat jullie aan het doen zijn. Nee, we voegen iets toe, waardoor het echt gezonder wordt. En dat noemen wij het 6e stadsprofiel, de vertraagde stad. Waar je al aangaven, 10 minuten stad, zo snel mogelijk van A naar B, die hele efficiëntie en effectiviteit. We kunnen ook gewoon wat vertragen. Daarin hebben we ook die gezonde balans tussen rust en reuring opgenomen. We hebben ook gezegd, ontwikkel die stad van binnenuit, ga niet alleen maar op die ontwikkelgebieden zitten, maar ga juist naar dat gezonde weefsel van de stad zelf ook goed kijken. En zorg ervoor dat de stad van de mensen blijft. Hun plek, waar zij wonen, waar zij verblijven. Nou, we hebben daar een aantal in dat 6e profiel taartpuntjes gemaakt. Bijvoorbeeld, en dat zagen we, dat Utrecht niet inzet op wandelen en lopen. Dus dat is zo snel mogelijk. Dus dat zijn die snelfietsroutes. Efficiënt, een OV, tramlijnen, de hele rimmelman, maar niet lopen. Maar de basics is lopen. Dus wij zeggen van jongens, jullie moeten als eerste een wandelnetwerk door die hele stad gaan maken en daarmee gaan starten. Dus dat loopstad. Nou, de groenverbinding die kan je ook weer koppelen aan die loop, die fijnmazige looproutes. Dus dat is vaak kan je dat heel makkelijk op die manier ook meteen vergroenen. Dan krijg je ook een soort groen netwerk in de stad. Nou, die balans tussen rust en reuring, dat hebben we al genoemd. Hè. Zorg ervoor dat je plekken hebt waar je echt feestjes kan vieren. Maar zorg er ook voor dat je plekken hebt waar je even tot rust komt, waar je misschien nog niks doet. Nou, die ontwikkeling van binnenuit. Dus kijk juist naar die buurten en wijken die er al zijn en maakt die dan sterker. Ook die organische groei. Laat het ook een beetje ontstaan, jongens. We zijn nu wel heel hard aan het timmeren en het heel erg aan het bedenken. Misschien een goede stad, een gezonde stad, groeit ook organisch. Dus geef ook ruimte, maak het dus ook niet af overal, maar geef die ruimte om het organisch te laten ontstaan. Ook een vorm van vertraging. Stiller, Sander heeft het uitgebreid over gehad. heb nu een keer wel echt aandacht, ook voor die akoestiek in de stad. De wildernis, daar bedoelden wij mee dat we wel parken maken wellicht, maar die ook heel erg aangeharkt zijn. Dat heeft niks meer met natuur te maken. Wilder bedoelen wij gewoon, laat het ook een beetje groeien en durf dat ook aan. Het hoeft niet allemaal gepolijst, het hoeft niet allemaal heel mooi. Natuurlijk heb je parken die heel mooi aangeharkt zijn, maar wildernis is ook heel fijn. Nou, dan ben ik weer bij de Lopstad. Dus dat rondje hebben we met elkaar gemaakt. We hebben eigenlijk een voorstel ingediend met dit profiel, met dit plaatje en per stukje, nou zo'n stukje tekst. Dat was het. Dus we hebben geen heel boekwerk opgenomen met zo'n stukje tekst. We hebben door de hele stad heen, ik had in een week tijd alle handtekeningen van de hele stad, alle wijken. En het is overgenomen. Ze hebben het overgenomen. Dus de gemeente Utrecht heeft in een ruimtelijke strategie nu de vertraagde stad als stadsprofiel meegenomen om naartoe te gaan werken. Wij zijn, dit is nog nooit gebeurd, het is nog nooit vertoond dat we echt zo snel met de hele stad dit voor elkaar hebben gekregen, dat iedereen ook heel blij is. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik sindsdien niets meer heb gehoord. Oh, wel heel jammer. Dus af en toe rammelen we even aan die deur. En als er echt niks gaan doen, ga ik natuurlijk echt wel wat serieuzer handelen. Ik ben ook heel benieuwd. Want ze hebben ons nodig om hier handen en voeten aan te geven. Want wij weten wat we bedoelen. Dus ik wacht een beetje af nog. Ja.
Wie zijn ze?
De gemeente en ze zijn allemaal mensen zoals ik uit de stad. Stadinwoners. Actieve stadinwoners.
Tot al geraakt.
De raad, ja, want het is een strategisch stuk, dus dat wordt echt vastgesteld door de gemeenteraad natuurlijk en daarna het college. Nou ja, je kent het hele proces. Het is echt de ruimtelijke strategie van de gemeente Utrecht. Ja, raadsleden hebben het overgenomen. Eigenlijk bijna unaniem, dus niet eens bepaalde partijen. Maar gewoon echt, iedereen was hier heel enthousiast over. Het leven, ja.
Hartstikke mooi, volgens mij is het een mooi...
Buitenruimtes en die steeds schaarser worden, de publieke ruimtes in onze openbare ruimte. Maar zowel kerken als openbare gebouwen waar mensen even in de luwte kunnen zijn, tellen natuurlijk mee. Waar wij het heel erg over hadden is, wij zagen natuurlijk die buitenruimtes steeds schaarser worden. En daar steeds meer plannen voor zo'n klein stukje buitenruimte ontstaan. Dus wij hebben ons specifiek daarop gericht. Maar het is natuurlijk wel echt heel erg waar. Als je mensen bevraagt, wat doen wij ook? Dan noemen we best wel veel mensen bijvoorbeeld kerken. Nou ja, of dat soort echt even nieuwe plekken. Die heel waardig en dan openbaar. Hè? Dus dat betekent dat je ze dan ook wel open moet hebben voor je. Ja, ja, het is een mooie toevoeging. Ja, mooi. Oké, ik ga naar casus T. Want deze casus gaat dus over stel in je stad en je wil invloed uitoefenen op de strategie van je stad naar de toekomst toe. Nou, wij hebben hier van Utrecht dit als voorbeeld. De tweede, dat is wat we met Sander gedaan hebben, die noemde dat ook al een beetje. Amersfoort. Misschien even om het verhaal compleet te maken. Toen wij gingen agenderen, die stille stad, het vinden van rustplekken. Hebben wij vrij snel kregen we, nou, ik zou zeggen, in 2020 werden we gesponsord door de provincie Utrecht. Provincie Utrecht, of ons onderzoekstraject, of ons agenderen ook. Want de provincie Utrecht, die hebben een programma Gezonde Leefomgeving. En dat ging dus voor hun heel erg vanuit die gezondheid ook. En ja, Sander heeft ook al verteld, die impact op je gezondheid, dat rust, een grote impact op hebben. Dus wij hadden sponsoren, namelijk de provincie Utrecht. En dat betekende dat we eigenlijk gemeenten konden zeggen, wij willen wel een paar leeromgevingen ook op dit onderwerp stille stad vinden van rust gaan oppakken, zodat de provincie kon gaan co-financieren. Dus we hadden de provincie en Amersfoort kwam bij ons. Wij willen wel leeromgevingen proberen te creëren. Dus dat hebben wij gedaan.